woord onzer overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 5, de versen 7 en 8. Hebreeën 5, de versen 7 en 8, daar spreekt het woord des Heren aldus. Die in de dagen zijns vlezers, gebeden en smekingen tot dengene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Tot zover. Christus de hoge priester tussen God en mensen. In dit hoofdstuk hebben wij de vorige maal gehoord, gaat de apostel aanvangen om de heerlijkheid van het priesterschap van Christus boven dat van Aaron in het licht te stellen. Later zal hij, in zonderheid ook in hoofdstuk 7 en vervolgens, zal hij ons uitgaan leggen het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dingen die wel genoemd werden en ook in dit hoofdstuk weer genoemd worden, maar waar de apostel dan op dit moment niet verder op ingaat, maar waar hij later breedvoerig over zal spreken. We hebben de vorige keer gehoord over, toen hebben we ook dit schriftgedeelte voor horen lezen, en we hebben ook toen die twee versen 7 en 8 voorgelezen. Daar zijn we toen niet toe gekomen. Maar we hebben gelet op die priester uit het huis van Aaron, die medelijden kan hebben met de onwetende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om die zwakheid, dat is om die er zonden wil, moest hij, zoals voor het volk, ook voor zichzelf offeren en bidden. En we hebben gehoord, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijk als de Aaron. Hier wordt nadrukkelijk gesteld dat het ambt van de priester vrucht is van Gods verkiezing, van Gods aanwijzing. Zo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar de Vader, die heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ook dat woord is al reeds aan de orde geweest in het begin van de Hebreeënbrief. Daar gaan wij ook nu niet verder op in. Eén ding wil ik daar nog aan toevoegen, dat hier benadrukt wordt, als ook in vers 6, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, dat het priesterschap van Christus een eeuwig priesterschap is, dat ten nauwste verweven is met de persoon van de Zoon. En dat wordt door deze woorden ook in het licht gesteld, dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid priester is. Dat zijn priester zijn samenhangt met zijn eeuwige generatie. Zijn eeuwig het bestaan ontvangen, ook als middelaar Gods en der mensen uit en van de Vader. Nu gaat de schrijver in de tekstversen spreken over dat werk van Christus, de priester, in de dagen van zijn vlees zijn hier op aarde. Hij heeft genoemd de eeuwige betekenis van zijn priesterschap. Hij heeft ook genoemd de heerlijkheid van die verhoogde middelaar in de Hebreeënbrief. Nu gaat hij ons noemen iets van het werk van de priester op deze aarde. En daarom staat er in vers 7, die in de dagen zijns vleeses, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Staat hier een punt achter, oorspronkelijk loopt de zin door. Is het ook een hele lange zin, waar de klemtoon eigenlijk valt op het gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij heeft geleden. Het andere is ook natuurlijk van groot belang, maar het moet dienen om in het middelpunt te stellen dat, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Die in de dagen zijns vleeses staat er. Je zou je af kunnen vragen, ja, maar de Heere Jezus heeft nu toch ook nog ons vlees en bloed. Hij is toch nu als waarachtig mens, ook zittend aan de rechterhand van de Vader. En wij hebben toch zijn vlees tot een zeker pand in de hemel, dat hij ook ons vlees zal opwekken. Ja, dat is waar, maar het spreekt voor zichzelf dat de schrijver hier doelt op de dagen van zijn omwandeling op de aarde. En dat hij dat ook juist daarom zo aanduidt, de dagen zijns vlezens. Je zou haast zeggen, dagen hoort bij vlees. Het is nog niet de dag van de zeven zonnen. Het is nog niet de eeuwige dag. Het woordje dagen doet ons, kan ons in ieder geval doen denken aan wat hoort de tijd van ons broze en vergankelijke leven hier op aarde. Het duidt mede aan, als wij vandaag spreken, de kortstondigheid van dit leven. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen. Dat woordje dagen heeft in de schrift vaak de betekenis, het is vaak een aanwijzing om ons te herinneren aan het feit dat wij geen eeuwen beslaan, maar dat wij mensen zijn van weinige dagen. Een mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Hier wordt dus Christus aangeduid in de tijd dat hij als onze één uitgenomen de zonde op deze aarde heeft geleefd. En dat hij met onze zwakheid, met onze broosheid omhangen is geweest. Hoewel hij het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn, zo heeft hij zichzelf toch vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En van een dienstknecht staat ook geschreven dat hij kan hijgen naar de avond. En dat hij uitziet naar de rust, het volbrachte werk. In de dagen zijns vleeses, dat wil hier zeggen, toen hij in de staat van de vernedering gekomen was. Er staat expres dagen des vleeses, omdat wij, als wij het over zijn waarachtige menselijke natuur hebben, dat wij dan niet zouden denken aan die natuur zoals Adam had in het paradijs, maar die menselijke natuur ongeschonden, ongebroken, met zoveel voortreffelijkheden begaafd was. Maar dat hij die verzwakte, die ellendige natuur heeft aangenomen, niet de zonde. Hij heeft in zijn menselijke natuur niet gezondigd. Maar dat behoef ik niet telkens te herhalen. Dat hoop ik dat u duidelijk is op grond van het woord. Hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Waarom ik dan toch de nadruk wil leggen op dat woordje vlees, wat hier staat, die in de dagen van zijn vlees zijn, dat ik daar toch de nadruk op wil leggen, heeft een bepaalde reden. Hoe meer wij mogen zien op grond van de schrift dat de Heer Jezus Christus in het vlees gekomen is, dat wil zeggen in de nood, in de uitlandigheid, in de ellende, in de onmogelijkheid is ingekomen. Hoe dierbaarder wordt hij voor het allerheiligst geloof. Daarom schreef eens iemand, stel u een vlees voor, zo verdoemelijk, zo ellendig, zo verloren. Hij is nog verlorener. Kijk, dat wil dit zeggen, dat de Heer Jezus Christus hier op aarde in het vlees een strijd heeft gevoerd. Een strijd des geloofs, dat hem de overwinning niet in de schoot gevallen is. Van het volk mag gelden, hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Maar dat kan nooit en te nimmer van Christus gezegd worden. Christus is de bewerker in een onuitsprekelijke arbeid van zijn ziel, heeft hij in het vlees vertoefd. Heel menselijk, met eerbied gezegd, zou je bijna zeggen, voor Adam was het niet moeilijk. De jongens zeggen wel eens tegen elkaar, er is geen kunst daar. Adam stond in die staat der rechtheid, geheel overeenkomstig Gods wil en wezen en beeld. Vandaar dat moedwillige van zijn overtreding. Zijn menselijke natuur was wel niet goddelijk, maar toch in delen volmaakt. Hij was zo gemaakt dat hij dat doen kon en wilde. Maar nu komt Jezus Christus vanuit de rijkdom in de armoede. Voor hem is het een strijd, een daad, om de wil van God te doen. Niet omdat hij innerlijk verkeerd was, maar omdat hij in dat duistere land ingegaan is. En ons vlees en bloed heeft aangenomen. Ons mens zijn. Ons verloren zijn. Laat dat altijd zo voor onze zielen mogen zijn. Want juist daarin wordt hij zo dierbaar. Daarin wordt hij nu juist zo heerlijk. Dat is nou juist de heerlijke gedachtenis van zijn bitter lijden en sterven. Dat hij in een staat der ellende is ingekomen. In een staat waar het oordeel Gods op rustte. In een staat waarin God zich ten slotte volledig terugtrekt in zijn gunst en in zijn gemeenschap. In de hof en aan het kruis. En dat hij in die staat als een leeuw heeft gevochten. Om het recht, om de gunst, om de gemeenschap. En dat hij in die staat der ellende geblikt heeft, voor hij erin zonk, in een pijloze diepte, die hem met vrezen vervulde. Je moet nooit proberen de goddelijke natuur van de Heer Jezus Christus zo op de voorgrond te stellen, dat het lijkt alsof het lijden voor hem niets betekende. En die gedachte wordt door sommigen wel opgeroepen. Ja, zegt men dan wel, ja, het was natuurlijk wel erg, maar ja, de Heer, hij was God. Nou, God kan alles. Maar je moet altijd bedenken, juist omdat hij God was, juist daarom was het zo vreselijk. Want zijn God zijn voorkwam dat hij bezweek, zodat hij tot het einde toe als waarachtig mens door het lijden heen moest. Hier op aarde, zou je zeggen, is ieder mens gebonden aan een grens. Hier op aarde tenminste. Het kan zijn dat je je hart stoot, of dat je pijn, opeens een pijn krijgt, dat je bewustzijn verliest. Daar kunnen zulke dingen plaatsgrijpen in het menselijk lichaam, dat zijn hart bezwijkt. Een soort reactie op de pijn. Er kunnen zulke angsten bij een mens plaatsgrijpen. En verschrikkingen. Of verdriet dat hij sterft. Hij kan het niet meer verwerken. Stel nou eens voor dat dat bij de mensen zo niet was. Het is nu al verschrikkelijk als iemand soms die een vreselijk sterk hart heeft, zoals men dat dan noemt, dat je zegt dat zo iemand zo lang bij bewustzijn kan blijven. Ik weet eens van iemand die kwam tussen twee ijzeren platen terecht van een schip. En die man was voor de helft finaal verbrijzeld. Die man kon ook niet blijven leven. Maar die man heeft dagen nog geleefd, eer dat zijn hart stilstond. En terwijl die zulke ontzaglijke pijnen had, dat niks hem hield. Zo erg, zijn gebeente, zijn onderlichaam, met gebeente en al verbrijzeld. Als daar dan het gevoel in komt, moet je eens indenken. Dan zegt de dokter, ja, die man zijn hart is zo sterk, maar tenslotte bezwijkt hij. Maar nou, het is maar een heel zwak beeld. Maar dan moet je eens indenken dat die goddelijke natuur, die ondersteunde die menselijke natuur, niet om het lijden makkelijker te maken, maar om het totale lijden juist te kunnen dragen, te moeten dragen. Daar was geen bezwijken mogelijk. Dat is de plaats van zijn goddelijke natuur en ze geeft een eeuwige waarde aan zijn offeranden. Maar dat aspect zit er toch duidelijk in. Dat altaar waar het opperen offer op ligt is zo sterk dat al stort alle oordeel en vuur op dat offerlam neer, het altaar blijft staan. Dat is zijn goddelijke natuur. Totdat er niets meer te lijden overblijft. Jezus zal niet eerder sterven dan nadat hij uitgeleden is. En dat wilde ik benadrukken. De dagen van zijn vlees. Opdat we zo God het zegen een hoge gedachte te krijgen van die offeranden. Wanneer wij, bevrijd van het eeuwige oordeel, de hemel mogen betreden of de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, u moet nooit denken dat dat niet betaald is. Dat is zo volkomen betaald, dat het is op grond, niet ten koste, maar op grond van recht, dat Sion verlost wordt. Genade is dit, als de Heer het mij wil toerekenen. Dat is genade, dat is gunst. Maar het offer op zichzelf is zo ontzagwekkend groot en diep, dat de meest diepst gezonken kan op grond van die offerande rein en heilig verklaard worden, alsof die nooit geen zonde gekend of gedaan had. En nu die dagen zijn vleeses, dat zijn de dagen geweest die steeds benauwder en beangstigender geworden zijn. Dat zijn de dagen die zich aan één hebben geregen tot één grote jammerklacht. En juist zo is hij dat volk nabij geworden. Juist zo is hij die geloof dierbaar, omdat hij in een nameloze verschrikking heeft willen zitten om zondaren voor dat eeuwig oordeel te redden, te bevrijden en rechtvaardig voor God te maken. Wat heeft hij gedaan als priester in de dagen van zijn vlees? Gelukkig, hij hoefde niet zoals Aaron en zijn nageslacht voor zichzelf te offeren. Nee. Want dan had hij ook geen volkomen hoge of priester kunnen wezen. Maar hij heeft in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen met sterke roepen en tranen geofferd. Gebeden en smekingen. De woorden lijken veel op elkaar. Gebed en smeking. Alleen het woord smeking geeft nog meer aan het intense roepen tot God. Het smeekgebed. Bij de gebeden kun je ook denken, er was geen maaltijd waar hij niet voor bad en dankte. Er was geen morgenstond en geen avondstond of hij heeft het gebed gedaan. Gebeden. Verzinnenbeeld in het Oude Testament door het reukoffer, waar de wierook gebrand werd. En waar de geur door de dikke gordijnen heen drong tot boven het verzoendeksel van de ark des verbonds, voorstellende de gebeden der heiligen, die in de dagen zijn vlees. Nou moet ik een tegenstelling maken. Deze tegenstelling om de troost daarvan te mogen leren. Wij hebben in de dagen des vlees God niet aangeroepen. Ja, de dichter zegt, er is niemand die zegt, waar is God mij maken, die de psalmen geeft in de nacht. Dan moet u niet gereiken ook voorbeelden opzoeken waarvan de gebeden spraken is van mensen die ons in het woord beschreven staan, want dat was enkel genade en enkel om Jezus wil. Maar ik belicht het nu zoals wij in Adam van God afgescheiden zijn. Is er niemand meer gevonden die in de rechte zin van het woord God heeft bezocht? Moet je eens kijken. Nou is God in de hemel en wij zijn op de aarde. Wij zijn diep gevallen mensen, maar wie beseft het? In plaats dat de ruimte tussen hemel en aarde gevuld is met ootmoedig gebed, met bidden en vragen tot de Allerhoogste, met erkenning van dat zijn doen recht is, zijn vonnis gans rechtvaardig, in plaats daarvan is de hele ruimte gevuld met ijdelheid, met praten, met lastering, met leugens, met murmureringen, met tegenspreken. Met vuil spreken. Je zou zeggen, die hele ruimte tussen God en de mens, daar zit nou niet ene traan, niet ene zucht om de levende God bij. We hebben aan onszelf en aan de aarde genoeg. Dan kun je zeggen, ja, maar er is wel een godsbesef bij de mensen, de heidenen hebben ook, goed, dat stem ik toe. Er is een godsbesef. Maar zoals de mens van nature is, kan die God missen. En hij zou niet 80, niet 100, wel 1000 of 2000 jaar willen blijven. Als het een klein beetje redelijk gaat, het gaat een beetje naar zijn zin. Oh. Ja, nogmaals, als het anders is, dan is het alleen de genade Gods. Maar zoals wij geworden zijn, is de mens een vluchter. Hij verbergt zich voor God. Hij verbergt zich in zijn problemen. Hij verbergt zich in zijn werk. Hij verbergt zich in alles wat zo in zijn hart huist, maar hij komt niet meer voor de dag. Tenzij dat God zich begeeft om de mens die al bevende voor hem vlucht, om die mens tot zich te roepen. Waarom ik dat zo eenzijdig benadruk, is dit, is daarom. Je kan in de prediking dat zo vaak tegenkomen, dat half om half. God doet het, maar wij moeten ook doen. God wil dit wel doen, maar dan moeten wij ons hart er wel voor openstellen. En dan altijd weer, en als we het dan doen, ja, dan doet God het uiteindelijk nog, maar men schijnt zo bang te zijn dat de mensen zorgeloos worden. Maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Nee. Deze leer verkondigt dat wij zorgeloze en goddeloze mensen zijn. Of zijn we? Moeten we er niet omheen draaien. En deze leer verkondigt dat wij de weg des vredes niet hebben gekend. Ik weet wel, een mens kan onder een prediking, men noemt dat wel dode lijdelijkheid, dat mens in die sfeer, in de verkeerde, dat weet ik allemaal wel. Maar dat neemt niet weg, dat moet ons niet verleiden tot de gedachte alsof wij nog enige rol kunnen spelen ten goede. Want dat is niet waar. Kunnen wij niet meer. En de mensen zeggen wel, ze hebben tegen mij meer dan eens gezegd, je kijkt nogal pessimistisch tegen de mensen aan, als ik het zo bekijk. Nou ja, ik kijk pessimistisch tegen mijn eigen aan. Pessimistisch. Als je nou zo'n hele dag als vandaag nou eens nagaat, hè? Nou, dan is het een wonder. Als er nog één keer in alle betamelijkheid en eerbied en ontzag tot die hoge God geroepen is. Bij Adam hoef ik niet te zoeken. Echt niet. Alleen als die nauw komt, dan wil er nog wel eens een schietgebed, ja. Maar anders, dan gaat hij zijn weg. Zo is de mens. We moeten eens kijken, niet alleen dat de Heere de deur gesloten heeft en een engel gezonden heeft met een vlammend zwaard die de weg naar de boom des levens verspert. Maar je zou zeggen, wij zelf hebben die breuk en die barrière hebben wij zelf ook opgeroepen. Dus niet alleen dat het stil geworden is in alle goede dingen, in alle goede gebeden, dat er een doodse stilte heerst. Maar we hebben die ruimte, die ledige ruimte, die hebben we nog opgevuld met ons gemopper, met onze woorden die geen zin hebben en waarin we God nog de schuld hebben gegeven van alles. Dat is toch onbetamelijk? Dat is toch vloekwaardig dat de situatie er zo bij staat? Daar kun je toch niet optimistisch over zijn? Ja, ik ben heus niet zo van dat je hoofd krommen als een biezen, helemaal niet. Maar het gaat nou naar de leer der zaligheid. En dan hoef je hoofd niet te krommen als een bies. Want juist met deze wetenschap mogen we eigenlijk nu blij zijn dat we nu leven. En dat we nu niet in de hel liggen. En dat we vandaag gegeten hebben. En dat God goed is, barmhartig is over zulke ellendigen. Moet je eens kijken, nou is dit zo'n allergrootst wonder, die, dat is de middelaar. Met hem is het anders geweest. Met hem is het gans anders geweest dan met ons. Tegen hem hoefde nooit gezegd te worden door Maria of Jozef. Kind, heb je al gebeden voor je naar bed ging? Hij kon zeggen, wist gij niet dat ik bezig moest zijn om de dingen van mijn vader? En daar hoorde ook bij de oefening van de gemeenschap, de dankzegging en het smeekgebed, die in tegenstelling met die waardeloze prullen, die maar wat aanbidden en kletsen vaak, zo moet je eigen maar zien, hè. Alles wat anders is, dat hebben wij in en uit die dierbare Heer Jezus Christus, maar daar hoef je eigen nooit voor op de borst te slaan. En uit de geest der genade en der gebeden, maar bij ons huist niet die. En nou die tegenstelling recht voor ogen mag hebben, dan zeg je, wat een eeuwig wonder. Die ruimte, die door ons niet meer benut kon worden, om hem te vullen met ootmoedige dankzegging en gebed, die ruimte heeft hij gevuld. Waar wij nou onszelf nog vloekwaardiger hebben gemaakt, door ons zogenaamde geestelijke leven, daar heeft hij waarachtig in de dagen zijn leven een geestelijk leven geleid. Dat wil zeggen, hij heeft God zijn Vader overal ingezien, overal in geëerd en geprezen. Toen heeft hij gebeden als kind. Gebeden voor het eten en voor het drinken, voor vader en moeder, voor de kinderen uit de straat. Hij heeft gebeden. Hij heeft ook gesmeekt om vergeving. Niet voor zichzelf, maar voor de kinderen waar hij mee speelde en die oneerlijk speelde en waar altijd maar weer uitkwam dat we Adams kinderen zijn. Kwaad komt er vanzelf al uit. Hij heeft gebeden. Hij bad voor het brood. Hij sloeg zo in de volkomenheid zijn ogen op naar de hemel, naar zijn vader. In alle dingen toonde hij de diepste afhankelijkheid en de vereniging met de wil van de vader. En zo alleen kunnen zulke biddeloze en dankeloze zondaar als wij zijn verlost worden van het strenge oordeel God. Want hij heeft in dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid Gods wil volbracht. En s'nachts was hij vaak in het gebergte om te bidden. Voor de discipelen ook, ja. Daar had hij ook zoveel verdriet van vaak. Zijn eigen discipelen. Soms gebeurde het dat er een zich ontpopte als een hinderaar, een aanklager, een struikelblok, een Satanas. Achter mij, Satanas. Dat heeft de Heere Jezus geleden aan de omgang met mensen. Met mensen. Hij was de zuivere, de heilige. Hij deed geen zonde. En dan in het midden van de zondaar. Je zou zeggen, de Heere Jezus, als die met die mensen om zou moeten gaan, alleen al met die mensen om zou moeten gaan, die de catechismus noemt de allerheiligste. dan kon de Heer Jezus nog wel dag en nacht bidden. Bidden. Voor die Allerheiligste. Bidden of God toch alsjeblieft geduld wilde hebben. En dat God wilde zien op zijn offeranden die hij zou brengen. O, die in de dagen zijn vlees, waarin wij er maar wat van gemaakt hebben, waar we zelfs in onze ernst nog niet voor serieus genomen kunnen worden, daar heeft hij gebeden en gesmeekt. Gesmeekt, ja. Dat duidt nog een intensere bidden is bidden, nog een intenser bidden aan. Smeken duidt aan op het hangen blijven aan de troon. Het roepen, er staat ook met sterk roepen en tranen heeft hij dat gedaan. Dat was niet even een onze vader, of zoals wij bidden. Maar het was een sterk, dat wil zeggen allerdiepst, een aanhoudend roepen. Antwoord mij, hoor mij, mijn God. Een smeker. In de plaats van die lage zondaar, die uiteindelijk zeggen, nou gooi me dan maar in de hel. Zo praten mensen. Als ik dan toch niet uitverkoren ben, er niks aan te doen. Of die uiteindelijk in plaats van te smeken, als ze denken, nou ben ik eraan, dan grijpen ze een zwaard net als de stokbewaarder en willen ze zichzelf in het zwaard storten, zichzelf het doden. Daar loopt het dan uiteindelijk op uit met ons. En hij smeekt. Smeekt aan de Vader. Niet alleen in de hof, maar in zijn hele leven staat in het teken van de smekingen en het geween. De Heer Jezus heeft droefheid gekend. Niet alleen aan het eind van zijn leven, maar ik herhaal het nog eens. Droefheid als hij moest constateren hoe de vrienden zijn en hoe de zijnen zijn die hem niet aangenomen hebben. Droefheid. Zo'n droefheid als wij nog nooit hebben gekend, want wij ervaren het als zondige mensen. Je zou kunnen zeggen, nou kalm aan, maar want jij deugt ook niet. Dat kun je van een mens zeggen. Niet zo'n groot woord. Maar dan moet je indenken dat er één goede is. En die loopt daar tussen allemaal kwaaddoeners. Wat een pijn moet dat doen. De Heer Jezus zag ze wel in hun ogen, in hun handelingen, in hun gangen, in hun wegen, in hun ongeloof. En noem maar op. Wat heeft hem dat een gebed en een tot smeking bewogen? Tot tranen. Wat heeft hij gehuild om onze, het staat niet zoveel in de Bijbel, bij Lazarus' graf lees je en Jezus weende. Maar ik denk dat de bergen getuigen zijn geweest en de lange nachten, dat zijn tranen hem tot spijzen zijn geweest, dag en nacht. Als plaats bekleden. En zo vult hij nou die ruimte die wij alleen maar konden vullen met waterpraatjes. Die vulde hij nou op met de waarheid. Waar God recht op had en heeft. En dan komt hij tenslotte in die hof. Daar zie je letterlijk ook vervuld. Sterk, met sterk roepen en tranen. Het wordt een offer genoemd. Gebed en smeking. Hij offert dat. Wat betekent dat? Het moet de reuk zijn die voor onze stank. Zo moet het zien, hoor. Echt waar, mensen. De waarachtige reuk voor onze stank in de plaats van onze stank. Dat heeft hij daar gedaan. En komt hij tenslotte in die hof. En hoe smeekt hij daar. En hoe roept hij daar. En hoe bidt hij daar. En weent hij. Als je die hof leest, die geschiedenis van die hof, ik stip het slechts aan nu, dan kun je merken dat het de nadering, het ontzettende oordeel, die beker die hem toegereikt wordt, voor hem iets ontzettends geweest is. Je zou zeggen, wist de Heer Jezus dat dan allemaal niet? Ja, de Heer Jezus was waarachtig mens. Waarachtig mens. Voor de Heer Jezus was het allemaal telkens weer nieuwe ontdekkingen. Nieuwe beproevingen. Het was voor de Heer Jezus geen rekensommetje. Als je leest dat hij verbaasd en zeer beangst begon te worden, is dat zomaar niet iets dat hij doet alsof. Dan komt de werkelijkheid op hem aan van die staat der ellende dat daar nu ook bij hoort. Het van God afgescheiden worden in de buitenste duisternis. En dan valt hij voorover ter aarde, lees je. Net alsof een ontzettende stormwind hem neerdrukt tegen de grond. En hij kruipt als een worm en geen man. Kruipt hij over de aarde, terwijl wij sliepen. De geest is wel gewillig. Maar het vlees is zwak. Maar zijn vlees moet sterk zijn in alle zwakheid. Want hij komt in de plaats van die slapers. En dan roept hij tot God. Waarom? Er staat, die hem uit de dood kon verlossen. Er staat niet dat hij gebeden heeft. Of God hem uit de dood wilde vermossen. Nee, dat niet. Dat heeft Jezus niet gevraagd. Zo wordt het wel eens voorgesteld. Maar dit is een nadere bepaling bij God. God, die God, zegt de schrijver, je weet het wel, lezer. Die God die uit de dood kon verlossen, maar hij heeft het niet gebeden om uit de dood verlost te worden. Hij heeft wel gezegd naar zijn waarachtige menselijke natuur, indien het mogelijk is, maar niet mijn wil, doch de uwe geschieden. Zijn waarachtige menselijke natuur heeft gehuiverd voor dat alles, maar heeft het niet opzij geschoven. En het was die God die uit de dood kon verlossen, die machtige God. Maar daar heeft de priester geen gebruik van willen maken. Maar hij is geëindigd met het u wil geschieden. Wat wil dat zeggen? Dat hij verhoord is. Wat is er verhoord? Dat hij uit de dood verlost mocht worden? Nee. Maar dat hij geworsteld heeft om ook naar zijn waarachtige menselijke natuur volkomen aan de kant van God te staan. Dat heeft de Heere Jezus, zo moet je dat lezen, van eeuwigheid gedaan. Toen heeft hij voor de Vader dat alles op zich genomen. Om die knecht te zijn. Maar dat moet zich, met eeuwig gesproken, moet zich dat herhalen op aarde. Wat in de eeuwigheid geschied is, dat moet in de tijd uitgewerkt, beleefd worden. En dan in zijn middelaarsgestalte voeden. Wat van eeuwigheid zo uit die tweede persoon naar voren kwam. Dat hij bewilligde en zelf bereid was om die borg en plaats bekledig te zijn. Dat moest in de tijd waargemaakt worden in de dagen van het vlees. Daar werd om geworsteld. Daar werd om geloofd, gehoopt en geliefd. Dat is het diep ingrijpende van deze woorden. Dat hij in zichzelf de strijd heeft gevoerd. Niet mij, u wil geschieden. Sterke roepen en tranen. En hij is verhoord uit de vrezen. Wat wil dat zeggen? Sommigen vertalen vrezen met godsvrucht. Dan krijg je dit, deze gedachte, dat God hem vanwege zijn godsvrucht, omdat hij in alles getrouw bleef, gehoord heeft en verhoord. Maar dat hoeft niet. Het kan wel zo vertaald worden, maar het hoeft niet. Weet je wat mij de betekenis lijkt als je leest dat toen hij ten derde maal tot hem kwam, toen zei hij: slaap nu voort. Ziet die mijn verraad is nabij. Dit is de ure en de macht der duisternis. Maar die ontzettende verbazing, dat dodelijke wat even daarvoor in zijn ogen lag, en toen zijn zweet werd als grote droppelen bloed, dat is voorbij. Nu is het voorbij. In het vervolg zul je bemerken. Hij is op die plaats gebleven. Hij is verhoord, dat wil zeggen. Hij heeft zich aangeboden aan God. Om nu geslacht te worden. Om nu verdoemd te worden. Om nu te lijden wat er te lijden is. En dat heeft God gehoord. En die waarachtige menselijke natuur is in een punt gekomen. Ik weet niet zo gauw hoe ik het anders zeggen moet. Is op een niveau gekomen. Dat hij met innerlijke kalmte zijn belagers aanziet. Indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij laat zich vinden. Nu is er niemand die nog hoeft te zeggen, ja, nou ben je zeker wel bang, hè? Nu zie je iets, dat hij in zijn vernedering als een held het pad gaat lopen. Niet als iemand die schreeuwt om hulp en maak me alsjeblieft niet dood en ik wil leven. Maar als iemand die gegroeid is in de volkomen overgave, hoe zwaar en hoe smartelijk hij het ook voor zich zag in de hof. Hij heeft het gebeden. Uw wil geschieden. En de Vader heeft hem verhoord. En die heeft het aanvaard en die heeft gezegd, ik ben bereid. En de Zoon heeft gezegd, ik ben ook bereid. En waar die twee als het ware, daar in die hof, elkander het mandaat hebben gegeven om te doen wat er te doen is, nu breekt die verbazing en vrezen stuk. Nu staat hij op en hij gaat. Hij wordt niet meer meegesleurd, hij gaat de weg. Zie, zo is hij verhoord uit de vrede. Ik kom om wil te doen. Ik kom heen. En in dat uitspreken, ik kom, in die volkomen overgave, moest die intense verbazing en dat op de aarde kruipen, moest plaatsmaken. Voor hier staat. Ik kan niet anders. Ik ben het met God eens. Neem mij maar mee. Zie, wat een troost. Als je dan ziet naar die armzalige zondaren. Die moeten zeggen. Er kan niet. Er hoeft niet één zucht bij. En is er niet ook van mij? Een traan? Ook niet. Ja, misschien zeg je, ja, maar mens is toch wel eens bedroefd en een mens kan toch wel eens een traan. Ja, maar er zit geen verdienstelijkheid meer in. Dat moet je zuiver onderscheiden. Er zit geen verdienstelijkheid meer in. Het kan wel eens aangenaam zijn als je eens huilen mag. Maar dan is het alleen uit genade. En als je blij mag zijn, is alleen uit genade. Er zit geen verdienstelijkheid meer in. Het brengt nog geen één steentje toe aan onze zaligheid. Al zou je hele leven huilen of lachen. Zaligheid is volkomen verdiend door onze Heer Jezus Christus. Vandaar. Dat alle Hagerenen altijd nijdig zijn, altijd zitten te graven, altijd zitten te trekken eraan, want ze willen zelf ook wat erbij doen. En daar vandaan komen al die systemen en die eisen en noem maar op van hoe je bekeerd moet worden en dan ben je er nog zus niet en dan ben je er nog zo niet. Dat hoor ik wel eens hoor, ik zeg niet altijd wat. Ja, het gaat niet buiten de schuld om, zeggen de mensen dan. Zeg, schijt toch uit, mensen. Krijg in je hoofd. Hoe kun je dat nou zeggen? Het gaat zeker niet buiten de schuld om. Het heeft de Heere Jezus alles en alles gekost, hoor, die schuld. Alles. Ja, maar dat bedoel ik niet. Wij hebben niks te moeten. Wij kunnen alleen maar uit genade schuldenaar worden en uit genade zalig worden. Maar dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet. Dat hebben geen enkele zin. Ik denk dat veel van die mensen uit het gebroken verbonden werk in principe allemaal Arminianen zijn. Remonstranten. Die op een bedekte wijze toch altijd reageren tegen dat betere, dat trouwverbond waarin God zich heeft verplicht tot alles en de zondaar tot niets. En vandaar komen er een hoop van die dingen. Wat heb je geen zin wat je tegen elkaar klaar zit te maken. Want jij moet dit en jij moet dat. Maar je moet niet denken zus of zo. Daar heb je nog nooit een mens mee bekeerd. Dat kan niet. Maar de prediking van dat eeuwig evangelie. Dat kan door de bediening van de Heilige Geest. De meest geesteloze, radeloze, moedeloze, uitzichtloze zondaar nog op zijn voeten zetten. Dat kan in de meeste omstandigheden dat je zo koud bent als een steen, dat je een liefdeloos monster bent of hoe dan ook. Dat kan genoeg zijn onder beding van de Heilige Geest om u op de wagens van het vrijwillig volk te zetten en de Heere vriendelijk bedanken dat er dan ook gelukkig totaal niks meer bij hoeft, want er is niets bij. Je hoeft niet met zo'n pijnlijk gezicht te zeggen, er kan niks van ons bij. Want dan lijkt het nog alsof je met een handvol cadeautjes bij de Heere staat, maar ja, het is jammer, de Heere wil het niet hebben. Maar zo is het niet. Er is niets. En omdat er niets is, kan er ook niets bij. Er is bij ons niets. De Heere die geeft alles. Volkomen. Gij zijt een God van volkomen zaligheid. Kijk, en dat is nou de troost. Als je langzamerhand door allerlei dingen heen begint te raken. En je gelooft je eigen niet zo meer. En alles, die dingetjes en zo. Ach ja. Ja, man, ja. Zeg me maar gelijk waar het op neerkomt. Waar gaat het om? Het gaat om hem, wat hij gedaan heeft. Ja, hoe kom ik erin? Hoe krijg ik deel aan? Heere Jezus, ontferm u mij. En geef me ook alsjeblieft een kruimeltje geloof in die Zonen Gods. Maar je hoeft niet anders hoeven niet te doen. Er zit er geen troost in. Geen waarachtige troost. Als je gaat vertellen hoe het met echte volk bekeerd wordt en hoe het gaat. En ja, dan denk ik moet altijd een beetje glimlachen in mij. Dat je de preekstoel wel doen in de gesprekken, niet altijd. Misschien, maar in mijn eigen, dat zeg ik eerlijk erbij, dan moet ik wel glimlachen. Dan denk ik, ja, het is wat. Goed bedoeld hoor. Heren wil me maar bekeren zoals hij het oude volk bekeerd heeft enzovoort, maar hij schiet er niks meer op. De Heer is vrij in hoe hij een mens wil bekeren. He? En jij hoeft geen demonstratie te geven van degelijkheid. Dat je zegt, ja, die nieuwerwetse bekeringen, daar hou ik niet van. Hoef je ook niet zo te doen. Want nieuwerwets of ouderwets, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die verdoemt? Dat doet God alleen. Maar je moet maar opletten, dat heeft weinig aftrek. Want dan valt er een portie van mijn gewicht weg. Dan valt de sfeer weg. En dan zit het me niet lekker meer. Want de mensen moeten toch weten dat ik, al ben ik dan nog niet op zijn allerbest bekeerd, maar dat ik toch wel een bekeerde man of vrouw ben. Ze hebben tegen mij wel eens gezegd, jij ramt het volk van God aan. Gezegd, nou ik hoop dat God me ervoor bewaart. Ik hoop dat God me ervoor bewaart. Maar wel, hoop ik ook te mogen verkondigen. Het is met ons nog nooit wat geweest. En nu ook niet. Het gaat om hem alleen. En hoe armer en armzaliger, hoe blijer word je in je leven met deze boodschap van de volkomen zaligheid. Hij heeft het gedaan. Ik ben wel eens, ja, je moet me vergeven als ik het verkeerd zeg. Ik heb wel eens gezegd dat het ging over een nieuw hart in de samenspraak. Want je moet met de duivel eigenlijk niet praten. Maar dat doen we ongemerkt. Hè? Ja, heb jij nou een nieuw hart, heb jij nou dit, heb jij nou dat? Dat gewoon ten einde raad, als ik wist niet meer wat ik in moest brengen. Want als ik naar mijn hart kijk, dan zeg ik, mijn gedichtsel van mijn hart is alleen maar boos van mijn jeugd aan. Waar moet ik het vandaan halen? En als je nou zo'n mooi boekje, het hartenboekje krijgt of zo. En dat ik in de nood terecht kan, dat ik zei, duivel of wie er ook tegen me praat, mijn eigen goddeloze ik. Ik heb maar één nieuw hart en dat is de Heer Jezus Christus. Er is maar één andere mens, dat is die waarachtige mens, de Heer Jezus Christus. Er is maar één goede weg, dat is de Heer Jezus Christus. En van anderen weet ik niets. Dat is de troost, nu. We moeten zo naar huis, nog een klein stukje, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Wat wil dat zeggen? Was de Heer Jezus nou in principe ongehoorzaam soms? Zoals een kind, dat moet je min of meer gehoorzaamheid leren, dan valt het nog niet mee. Want ook in zulke dingen, dan zeg je, ik ben een slechte opvoeder vaak. Je moet voet bij stuk houden. En als je veel boekjes zou lezen over opvoedkunde, dan voel je je steeds akeliger en nader worden, want je hebt het allemaal verkeerd gedaan eigenlijk. Je bent mislukt als vader en als moeder en in je opvoedkunde. Wil het die kant uit, dat de Heer Jezus nou ook niet zoveel, niet zo graag wilde, maar dat hij dat geleerd heeft om toch maar steeds beter gehoorzaam te zijn. Nee, dat kan niet. Zo is het niet. Het is niet zo dat de Heer Jezus in principe neutraal of een beetje ongehoorzaam was, maar langzaamaan steeds gehoorzamer geworden is. Wat wil het dan wel zeggen? Ik hoop het in eenvoudige woorden te noemen. Kijk. Er wordt hier ten eerste benadrukt, hij is de zoon. Daar wordt even gewezen op zijn goddelijke natuur. En dat hij zichzelf ontledigd heeft er in de gestalte van een dienstknecht is gekomen. En zo diep gebogen heeft. En toen wilde hij gehoorzaamheid leren, dat is eigenlijk de hoofdzin, uit hetgeen hij heeft geleden. Kijk, nou schiet me opeens het beeld weer te binnen wat ik wel eerder gebruikt heb. Als jij een kind hebt en je zegt tegen dat kind, kind, raap die steen eens op, dan doe je dat naar de maatstaf in evenredigheid met dat kind, dat steentje, en het kind gehoorzaamt. Nou is het kind 5 jaar. Dan zeg je, kind, pak die stoel eens op. Dat gaat ook. Het kind gehoorzaamt. Nou is het kind 10 jaar. En je zegt, help eens mee met de tafel te verzetten. Het kind gehoorzaamt. Het kind is 15. En vader zegt, kun jij die kist met aardappelen, hij is niet helemaal vol meer, maar kun jij die even boven zetten, aan de keldertrap? Kind gehoorzaamt. Nou is het kind 20 jaar, de kracht van zijn leven, zeg maar. En nou zegt vader, ik heb hier een koffer met boeken, je vader wordt een dagje ouder, maar ik heb er moeite mee, zou jij hem op kunnen tillen? En het kind gehoorzaam. Nou wordt hier dit bedoeld. Toen Christus, toen de Heer Jezus een kind was, toen stond hij nog niet aan de geestelpaal, zoals bij Pilatus. Toen hij een knaapje was, hing hij nog niet aan het kruis. Hij was gehoorzaam. Hij leerde gehoorzaamheid. Dat betekent dit. De vader gaf hem allemaal pakken aan om te dragen. En de pakken werden steeds groter. En die gehoorzaamheid werd ook steeds omvattender. Die kregen steeds grotere inhoud.
Hij was altijd gehoorzaam. Als klein kind was hij gehoorzaam. Als jongeling. En tenslotte als man. Maar wat hem te doen gegeven wordt, dat wordt steeds groter. En nou krijgt die gehoorzaamheid gestalte in het leren, in het ervaren. En die kinderhanden, die hebben ook gehoorzaamheid betoond. In alle delen. Maar als hij groot geworden is, dan reikt de vader hem het zwaarste pak aan. Daar zit dus een opklimming in. Niet een leren van ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid, maar een leren van een steeds zwaarder torsen van wat de vader hem op de hand zet om te doen. En zoals ik zei, zonder het zwaarste pak, dat was de godsverlating, de toorn gods die op hem rustte, het in die put van af snijding om daar te verzinken, dat was het zwaarste pak. En hij vat het met zijn beide handen en met een geopend hart omvat hij: Vader, ik wil het. Vergeef het hun, maar straf mij. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Hij is afgedaald. Steeds dieper en dieper, totdat de volkomen last van de zonde der wereld en de toorn God op zijn schouder rustte. Dat wil zeggen, zie dan geliefde, hoe groot deze is boven Aaron. Die kon voor zichzelf niet eens bestaan. Maar deze gaf zijn bestaan prijs. Omdat ellendige, stervende bestaan van ons te redden. Om vaders deugden te verheerlijken. En om een rechte weg te banen naar Sion. Het groot. Daarom zou ik weer willen eindigen met waar ik de vorige keer mee geëindigd ben, 2 weken terug. Je kunt niet zeggen, ja, Philpott schrijft ergens in zijn dagboek, meen ik, over een mens die klaagt, die zegt, ja, ik ben geesteloos. Ik ben wereldgelijk. Vormen. Ik kan niet meer bidden. Ik kan niet meer danken. Dankeloos en biddeloos. Ik geef me mijn woorden weer om, want misschien 20 jaar geleden dat ik het gelezen heb, of 10 jaar. Maar dat strekt niet. Ik ben zo hard en verhard is verschrikkelijk. Dan zegt hij: dit sluit u niet uit. Integendeel. Dit sluit u juist in. Want de zonde en de beschuldigingen die je bij uzelf waarneemt, die sluit u niet uit. Het is de eigen gerechtigheid die een mens uitsluit. Maar dat gij uw dood en uw ongerechtigheid hier beleidt, en uw geesteloosheid en uw dwaasheid en uw biddeloosheid, dat komt omdat ge leeft. Dat komt omdat ge de waarheid ziet zoals het is. Dat ziet de dode niet. Dat ziet geen lijk. Ja. Het is geen 20 jaar geleden, want nou schiet me opeens te binnen. Bij welke gelegenheid dat het was. En dan kun je soms opeens iemand op het spoor komen. Dat was bij de oude zuster van Velzen nog in haar huisje aan de Noodweg. Met rechte Noodweg. Die man, dat was niks meer. Die stopte alles naast zijn mond, zei blind. En toen ik de keer zei, zou je niet bestatten dat stukje die, zoveel augustus of september, zou je dat eens voor me voor willen lezen, uit het dagboek, die jou is goed. En daar stond dat in, ik denk, hé, zit jij daar natuurlijk, had ik dat nog wel gedacht, maar dat sloot zo aan, hè? Een veroordeelde, nare, akelige zondaar, maar die toch, nou ik denk dat de Heer ze dat niet kwalijk nam, die toch graag wil horen, dat hij er toch nog bij hoort, of bij kan horen. En wat hij nou zelf allemaal uitlegt als tekenen van zijn verlorenheid en van zijn verworpenheid, dat wordt dan eens even omgedraaid. Nee, dat zijn juist de tekenen van het leven. Ja, dat kan dan op zo'n moment tot troost zijn. Dat de Heer Jezus Christus, dat die nou gehoorzaam geweest is. En geleden heeft en gestreden om zulke die in hun waarneming harder zijn dan stenen. En hoeveel voorhoofd hebben dat weigert om schaamrood te worden. Dat hij de zulke nou zalig kan maken. En het geloof zegt, hij kan en wil en zal in nood. Dat is ook wonderlijk, dat het geloof nou zegt, ik kan het niet geloven. Wat niet? Dat hij nou, die zijn dierbare zoon, zo gestraft heeft, dat hij mij nu zal verdoemen. Hoewel ik het waardig ben, maar ik hoop op zijn heil. Amen.